Thank you. onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 145. En wij zingen de versen 1 en 3. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed. En wat u daar verder volgt, ziet in Psalm 145, 1 en 3. Gemeente, wij openen het woord van de Heere bij 1 Timotheus hoofdstuk 1. En we lezen de versen 1 tot en met 17. 1 Timotheus 1. En we lezen de versen 1 tot en met 17. We lezen daar het heilig, onfeilbaar woord van God. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde van het gebod is liefde, uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtigen en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen. De mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft. Mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van degenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De tekst voor de prediking gemeente is gevormd door vers 15. Vers 15, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen we in aansluiting Psalm 86 vers 2... Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, o Heere, genadig. 86, het tweede vers. Nadat we eens belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. O Heere, wie is toch als Gij weldadig? En daarom buigen wij allen ons hoofd. En wij bidden U, wees ons dan genadig. Want U bent de onverderfelijke, de onzienlijke God. De God van alle wijsheid. En U vraagt naar ons. U bent gekomen in deze wereld om ons behoud te zoeken. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was. En zo, Heere, mogen wij wel diep onder de indruk zijn dat U de eeuwige God zonder begin, zonder einde, in een volmaakte heiligheid, in een volkomen heerlijkheid, dat U niets of niemand nodig hebt, dat U de drie-enige God volmaakt genoeg hebt aan Uzelf. Dat U, de onverderfelijke God, tot ons is afgedaald in onze wereld. Heer, u bent de onzienlijke God. Want uw woord zegt dat geen mens kan God zien en leven. Geen mens kan uw aangezicht zien. En Heere, toch komt u tot ons. En dan in de vorm van een kind. En dat kind zou uitgroeien tot een man. En dat zou de man van smarten worden. Die de vloek van heel zijn volk op zich zou nemen. En de dood, ja de buitenste duisternis ingaan. Dit is het heerlijke evangelie. Het evangelie van behoud, van vrede op aarde, van door Christus een welbehagen in mensen. En daarom moet u de eer en de lof en de aanbidding ontvangen, Heere. En zo moet u ook de eer ontvangen in ons leven, heel persoonlijk. Want nou ligt het kerstfeest achter ons. Het was gisteren nog met de zondagschool. En de dag daarvoor op het kerstfeest. Maar we kunnen toch niet zomaar verder gaan. Alsof er niets gebeurd is. Want u vraagt naar ons. U wilt niet dat wij verloren zullen gaan. Maar u zoekt ons behoud. Moet u het misschien van sommigen onder ons zeggen, ik heb u willen vergaderen. Als een hen haar kuiken zonder haar vleugels. Maar jij hebt niet gewild. Of u wilde het niet. U wilde uzelf handhaven. En jij wil niet loslaten. Je wil jezelf omhoog stellen tegen God, die oude zonde van afgoderij, onszelf belangrijker vinden dan God. Onze wil willen doordrukken tegen de wil van God in. O vreselijk Heere, en die zonden zijn op ons allen geschreven. O, wij bidden u. Wees ons dan toch genadig. Was ons van al het vuil wat ons aankleeft. En leer ons u te voet te vallen. En leer ons om naast die herders en naast die hoge plaats te wijzen, te knielen en te aanbidden bij dat kind. Heere, bij u alleen is het leven. Buiten u is geen leven. En daarom vragen wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want een dominee zal geen mens bekeren. En een preek zal geen mens veranderen. Heere, u bent het. En daarom zien wij op tot u die in de hemel zit. En wij letten op u en op uw woorden, op uw ogen, op uw handen, op uw aanwijzingen. Heere, wij bidden u om het doorbrekend werk van uw Heilige Geest. Wilt u weerstanden verbreken en wilt u heerlijk intocht nemen in harten van hen die zich nog tegen u verheffen. En dat dan de vrede met u het hart binnenstroomt. En dan gaan we begrijpen dat we zojuist gezongen hebben. Wie toch is als gij weldadig. En dan zien we dat u barmhartig bent. Groot van ontferming, weldadig, langmoedig. Heere, wanneer u intrek neemt, dan loopt het hart over. Dan moet u alle eer ontvangen. Dan ligt alles van ons leven aan uw voeten. Heere, bewerk dit. Onze ogen zijn op u. Want we belijden u, Heere, dat wij ook niet met minder toe kunnen. Het is niet genoeg om een revo-leefstijl erop na te houden. Het is niet genoeg als de mensen morgen tegen ons zeggen, zo, u was in de kerk. Heere, het gaat erom dat u in ons komt, opdat wij aan u verbonden worden. Wilt u dat wonder bewerken, voor het eerst of opnieuw? Wilt u harten zacht maken en ontvankelijk voor uw woord? O Heere, het is toch zo heerlijk wanneer u opstaat tot de strijd en dat u alle weerstand tegen u verbreekt. O, wat is dat toch heerlijk wanneer u voor ons persoonlijk de weg, de waarheid en het leven wordt. Heere, verblijd ons zo door uw bemoeienissen. Gedenk uw volk en kinderen. O, geef dat er een opwas mag zijn in de genade. Dat ze steeds meer redenen vinden om zichzelf maar te verootmoedigen. En om steeds maar weer, maar dan dieper, u te aanbidden, Heere Jezus. Als hun enig fundament, hun enig behoud. Zo gaat u toenemen in het leven van uw kinderen. En dat is zo rijk. En dat is het wat uw volk nodig heeft. Dat ze zouden leren te sterven aan hun eigen ik. En dat ze leren op te staan in de nieuwe mens naar het beeld van Christus. Heere, wilt u zo werken in ons midden? Zegen de jonge mensen. Verblijd hen, Heere, dat u hen bij de hand neemt en hen rondleidt door de schatten van uw woord. Net zoals Christen in de Christenreis rondgeleid werd in het huis van de uitlegger. Heere, leid de jonge mensen rond in uw woord. En leer hen u te vrezen, waar ze ook terechtkomen in hun leven, waar ze ook mee geconfronteerd worden, maar dat ze manmoedig, zonder aarzelen, uw woord zullen belijden, uw recht zullen ontvouwen, uw naam de eer zullen geven. Heere, verblijd ons zo met uw werk. Kon het zijn, zegen ook de bediening van uw woord vanavond. Help, Heere, in het spreken, in het luisteren. En wilt u in ons midden zijn. En geef dat de geestelijke lessen in deze tekst opgesloten open mogen vallen. En dat het een goed uur mag zijn hier samen in uw huis. Heere, wilt u heel de gemeente gedenken? En zijn er ook die dit misschien moeilijke dagen vinden? Die misschien ook wellicht zich wat eenzaam voelen? Heere, laten ze mogen merken dat u er bent. Laat de wind van de Heilige Geest mogen waaien in hun woningen en dat ze vrede ervaren door het bloed van het lam. En dat ook al zijn zij vrij alleen, dat ze toch weten, maar de Heere denkt aan mij. En daarom kan ik verder en moet ik ook verder, wil ik ook verder aan uw hand. Zegen, Heere. We bidden u voor onze broeder Rien Kiewiet. Wat een zegen, Heere, dat hij zoveel jaren ons heeft mogen begeleiden op het orgel. Het was voor hem ook een vreugde dat te doen. En we willen u de dank toebrengen voor alles wat u in ons als gemeente geschonken hebt in broeder Rien Kiewiet. Heere, wilt u hem ook verder nabij zijn? Want vanavond Naar wij begrepen is het de laatste dienst waarin hij ons begeleidt op het orgel, officieel in een kerkdienst. Heren, wij bidden u voor hem, ook wanneer hij ook moeite heeft met zijn gezondheid. En dat er ook wel enigszins verborgen is voor andere mensen, maar hij dat zelf voortdurend ondervindt, moeite. Waar een ander soms geen besef van heeft. Heere, wilt u hem dragen? Want u wilt toch ons dragen, tezamen met onze lasten? U hebt het toch gezegd, ik zal u dragen, al de dagen. Wilt u onze broeder dragen en hem verblijden? Door verlichting. En dat hij vrede in toenemende mate mag ervaren met u, Heere God. Wilt u hem in alles goed en nabij zijn? We willen u bidden voor zieken en die thuis meeluisteren. Zegen hen en die vroeger hier in de kerk zaten. Misschien wel in de ouderlingenbank. En nu aan huis gebonden zijn. Heere, wilt u hen opzoeken. In uw genade en liefde. Heere, zegen hen in het rusthuis. Geef ook dat ze de ware rust van u mogen ontvangen. O, wij bidden u, Heere, voor deze wereld. We bidden u voor onze kerken. We bidden dat we als kerken ook trouw mogen zijn aan u en aan uw woord. We bidden voor wijsheid. Voor hen die beslissingen moeten nemen. We bidden, Heere, dat ook in ons land waar zoveel nihilisme en zoveel atheïsme en waar een hedonistisch levensbeschouwing van genieten zonder God overal opgang doet, wilt u toch opwekkingen geven en mensen bekeren. Verlaat ons niet, Heer, al hebben we dat wel verdiend. Heere, wees genadig. Wil, Heere, overal in de wereld waar uw woord verkondigd wordt, wil daar uw zegen geven. Gedenk het volk van Noord-Korea. Velen zijn daar totaal 100% verstoken van het evangelie. Heere, wilt u dat veranderen? Heere Jezus, wilt u uw armen uitbreiden over dat land en volk? En wilt u uw koninkrijk daar bevestigen? Wilt u wonderen doen? De gebeden verhoren die ook daar opgezonden worden? En wilt u verlossing en vrijheid geven? En ondanks de druk die er is, dat uw woord door mag gaan. Heere, we bidden u voor hen die in moslimlanden leven, die verblind zijn door het moslimgeloof. Wilt u hen bekeren? En wilt u krachtig werken onder uw volk Israël, dat zij de Messias mogen kennen. Heren, we bidden u voor de voortgang van uw koninkrijk, overal op deze aarde. Tot lof en eer van uw naam, gedenk onze regering en in hoogheid. Geef hen trouw aan wat recht is, hoor ons gebed en wees ons nu nabij. Om Jezus wil, in de wegneming van al onze zonden. Amen. Zingen wij, gemeente, de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 5. Gemeente, u hebt wel eens gehoord, denk ik, van de vrouw met het boek. En zo niet, dan moet u dat boek maar kopen en lezen. Dat is de waar gebeurd geschiedenis van Gladys Aylward. De vrouw met het boek, omdat ze kwam met de Bijbel. Ze werkt in China. Voor de oorlog heeft ze daar zo'n 20 of nog langer jaar gewerkt. En daar heeft ze vooral onder kinderen gewerkt. En toen gebeurde het eens dat ze moest vluchten met die kinderen van het kinderterhuis die ze had opgericht. Er waren, meen ik, zo'n 100 kinderen en de Japanners kwamen eraan. Het was de tijd net voor de Tweede Wereldoorlog. Toen was Japan al China binnengevallen. En ze waren heel wreed. En Gladys wist, ik moet hier weg. Toen trok ze over de bergen. En dan kwam ze bij die rivier. En ze wist, daar zijn boten, die brengen ons aan de overkant. Het is een brede rivier en daar zijn we veilig. Daar komen de Japanners voorlopig niet. En toen kwamen ze daar en toen waren de boten al weg. En dan zat ze vast. Met haar 100 kinderen. En wat deed ze? Ze zei tegen de kinderen, laten we maar gaan zingen. We gaan zingen van Gods goedertierenheid. We gaan zingen tot de eer van de Heere die alle macht heeft. En dat hebben ze gezongen daar, die Chinese kinderen, daar aan de oever van die rivier. En toen was ze juist aan de overkant in het riet, was een Chinese officier die met een van de laatste boten was overgestoken. En hij hoorde dat zingen. Hoe vreemd. Kinderen. Ze zingen. En toen stak hij weer terug. En toen vond hij Gladys Aylward en die 100 kinderen. Door hem zijn ze allemaal overgezet dan. Zodat ze in vrijheid waren. Ze werden gered middelijkerwijs door het zingen. En we weten allemaal, denk ik wel, jongens en meisjes, wat er met apostel Paulus gebeurde in de gevangenis te Filippi. Ken je die geschiedenis? In Filippi. Toen was Paulus met Silas in de gevangenis en hij had kapotgeslagen ruggen door de zwepen. En ze werden in de onderste kerker, in de donkerste gedeelte van die gevangenis. Daar werden ze vastgemaakt in de stok met de voeten, met de handen vast. Het was vreselijk. En Paulus en Silas zaten daar, het was middernacht. Ze hadden pijn, natuurlijk hadden ze pijn. Maar wat deden ze? Ze gingen zingen. Ze gingen goden lofzangen zingen in die nacht, in die nood. En God heeft geantwoord uit genade. Dat wisten Paulus en Silas ook van tevoren niet. Maar God antwoordde opeens een aardbeving. En de hele gevangenis schudde op zijn fundamenten. En alle deuren van de cellen braken open. God had hen verlost. Ze bleven er wel allemaal, want ze waren ook allemaal bang voor de aardbeving. En ze hoorden Paulus en Silas zingen en dat bewerkte dan uiteindelijk ook de bekering van de stokbewaarder van Filippi. Zo heeft de Heere verlossing bewerkt, ook middelijkerwijs door het zingen. En soms weet u ook wel, als u voorbeelden leest of geschiedenissen leest van andere mensen in de moeilijkste omstandigheden, dat ze kracht kregen om te zingen. Luther in grote nood, alle vijanden van het evangelie. En dan, hij zag het niet meer en dan zei hij tegen zijn vriend Melanchthon, kom Melanchthon, laat er nog maar eens een van de lofliederen van Israël zingen. En dan gingen ze samen zingen van hulp en heil en aangebracht. Ja, we hebben het al gezien dat vanmorgen ook enigszins dat er gezongen wordt rondom het kerstfeest. Maar hier in deze brief van Paulus, daar horen we hem ook zingen, opnieuw zingen. Hij zingt dan over Gods goedertierenheid. En over het feit dat hij vroeger een godslasteraar was en een vervolger van de gemeente Gods. Maar dat de Heer hem verlost had en hem overvloedig genade bewezen heeft. Kijk, dit is een brief die Paulus schrijft. Paulus was hier niet echt aan het zingen. Hij schreef die brief, hij dicteerde vaak zijn brieven. Maar Paulus is vol, als het ware. Wil hij het uitzingen? Dat dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. En hier kijkt u Paulus recht in zijn hart. Hier ziet u de motivering van Paulus. Waarom hij geslagen werd, maar hij ging verder. Hij werd belasterd, maar hij ging door. Ze hebben hem gestenigd, maar hij stond weer op. Waarom? Waarom ging hij door? Omdat dit machtige evangelie, dat moet uitgedragen worden. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Gemeente, laten we nooit wennen aan zo'n tekst. Maar laten we door Gods genade steeds weer diepere inzichten vinden in deze schitterende tekst. Want u wordt nooit uitgedacht over uw zondig bestaan. En u bent ook nooit uitgedacht over de zaligmakende genade van de Heere Jezus Christus. Dat heeft Paulus ook beleefd, daar schrijft hij hierover. Hoe de Heer Jezus steeds meer waarde voor hem kreeg, omdat hij steeds meer dieper zag dat hij een zondaar was. Er was een groei in deze zaken. Nou gemeente, we zijn nu 2 dagen na kerst. En gisteren kerstfeest met de zondagsschool. We denken nog 1 keer terug na over dat heerlijk gebeuren. En we schrijven maar boven onze tekst het lied van Paulus over het kerstevangelie. Het lied van Paulus over het kerstevangelie. En dit evangelie is betrouwbaar. Het is een levende werkelijkheid. En het leidt tot diepe verwondering. Dus het lied van Paulus over het kerstevangelie, dit evangelie is betrouwbaar, dat staat in de tekst. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dit evangelie is betrouwbaar. Dit evangelie is ook een levende werkelijkheid, want er staat Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Dat is de werkelijkheid. En we zien ten derde, het leidt tot diepe verwondering. Maar dan zegt Paulus erachteraan van welke ik de voornaamste ben. Zo, we zien hier hoe Paulus het kerstevangelie verkondigt. Want hij spreekt over de komst van Jezus Christus in deze wereld. En hij heeft zelf in zijn leven ervaren hoe goed God is. Paulus leefde eerst in verblinding, in haat en nijd, in vijandschap tegen God. En nu bewondert hij de trouw van God die verlossing gegeven heeft en hem verlost heeft uit een ijdele, nietszeggende wandel, zonder vrede, zonder kennis van God. Al kende hij de hele Bijbel uit hoofd als fariseer, maar hij kende God niet. Hij kende de liefde van God niet. En toen heeft de Heer zich aan hem geopenbaard en toen versmolt deze harde fariseer. Hij werd van een wolf, werd hij een lam. En heeft de Heer hem ook nog verkoren tot het apostelschap, dat hij dit onwaardeerbaar voorrecht ontvangen heeft om het evangelie te mogen verkondigen, waar de Heere dat wil en wanneer de Heere dat wil. O, dat wil Paulus ook doen. Hij is gemotiveerd. Hij weet, dit is er wat mensen moeten horen. Ook al is het een dwaasheid voor de Griek. Een ergernis voor de Jood. Want de Joden wil niet zalig worden door gekruisigde zalig maken. Ze willen ervoor werken. We zullen het zelf verdienen. En de Grieken die zijn de dwaasheid. Iemand die terechtgesteld is. Is dat nu onze verlosser? Maar Paulus zegt, ook al moest hij tegen al de heidense filosofieën ingaan. Die ook in onze maatschappij opgang doen. Hij bleef trouw. En hij bleef dat evangelie verkondigen. En hij weet, dit evangelie is de waarheid. Dit evangelie is betrouwbaar. Wat een zegen. Gemeente, onze maatschappij is doortrokken met leugen. Soms verwachten de mensen ook dat u gewoon liegt. Mensen liegen ook glashard tegen elkaar. Het kan ze ook niks schelen. Er zijn ook eerlijke mensen. Oh ja, gelukkig wel. Dat is Gods genade. Maar er wordt veel gelogen. Ook in de massamedia wordt veel gelogen. Er wordt verkeerd beeld gegeven op ontwikkelingen in de wereld. Mensen worden beïnvloed. Ze worden gemanipuleerd. Het is leugen. Ze worden gemanipuleerd door de leugens van de zogenaamde wetenschap. Terwijl ze het nooit hard kunnen maken. En dat moet dan ten koste gaan van de eeuwige waarheid van God. Al is er ook niets in de wereld waar een mens een hart kan veranderen, alleen het evangelie. Dat er niets is wat een mens zo vol kan doen zijn van liefde en vrede, dan alleen het evangelie. Toch willen mensen er niet aan. Want als ze daarna zouden luisteren, dan moesten ze beseffen, dan moet ik ook buigen. En ik wil niet buigen, want ik wil zelf bepalen wat ik zelf zal doen in mijn leven. En daarom is er zoveel leugen in deze wereld. En in deze verleugende wereld worden er maar weinig betrouwbare woorden gesproken. En de vorst der duisternis blaast overal leugens in mensenharten en bedriegt hen voor de eeuwigheid. En hoe is het met u en mij? Volgen wij spraakles bij de vader der leugenen? Of leeft het in uw hart, Heere, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent de waarheid, leid mij in uw waarheid. We zien Gods waarheid in de kribbe te Bethlehem. Dat is echt, dat is waar. God in vlees en bloed. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En dat is de heerlijke waarheid die wij hebben overdag met het kerstfeest. En dit woord is betrouwbaar. Betrouwbaar wil zeggen dat iemand instaat voor zijn eigen woorden. Hoe heeft de Heer Jezus ingestaan voor zijn eigen woord? Hij heeft zijn leven afgelegd. Indien ge mij zoekt, laat deze dan gaan. Hoe heeft God ingestaan voor zijn eigen woorden? Het woord gesproken tot Abraham, tot Jacob, tot de profeten. Hij heeft het vervuld. Christus is gekomen. Wat God heeft beloofd, zal altijd bestaan. De profeten hadden hem aangekondigd. De engelen in de velden van Efrata hebben zijn komst bezongen. En zij wisten dat dat woord betrouwbaar was. En de herders, die wisten toen ook dat dit woord betrouwbaar is. Ze geloofden het ook en ze hebben overal van verkondigd. En dan gaan we nog even terug naar dat huisje in Nazareth, waar een eenvoudig meisje woont. Zij wist ook dat dit woord betrouwbaar was. Mij geschiede naar uw woord. Wat er ook met mij gebeurt. En met mijn relatie. En wat mensen van me zullen zeggen, mij geschiede naar uw woord. En ook Zacharias heeft het uitgeroepen dat dit woord betrouwbaar is. Toen hij sprak van Gods ontferming, dat God gedaan heeft, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, dat God gedacht heeft aan zijn genade, het verbond met Abraham behouden. En de oude Simeon heeft in de tempel de betrouwbaarheid van God gezien, toen hij zong over een licht zo groot, zo schoon. Gedaald van Semels troon. Wat een geloof. En zo, hij had alleen maar een Joods jongetje in zijn handen. Maar hij zag het. Hij wist het. Dat woord is alle aanneming waardig. De waarheid dat God zijn zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hier lezen wij dat God om onze mens en om onze zaligheid mens is geworden. En dat moet geloofd worden. En dat geloven, dat is aannemen. Aller aanneming waardig. Ongeacht hoe groot onze zonden zijn. Dit woord is aller aanneming waardig. En wij zijn allemaal onwaardig. We hebben God niet lief zoals het behoort. We kennen ook de diepte van onze verdorvenheid niet. En denk toch vooral niet dat aan het begin van het geestelijke leven, dat u dan ontdekt wordt aan al uw verdorvenheid. Dat is niet waar. Dat is niet bijbels. Dat komt later. U wordt wel ontdekt aan uw verdorvenheid, maar het is in beginsel. En hoe meer u de Heere mag kennen, u komt erachter dat u de Heere niet lief heeft zoals het behoort. En we hebben ook niet genoeg boetvaardigheid, genoeg berouw. En we hebben ook geen bekering. En de mens wordt zo heen en weer geslingerd door twijfels. En toch roept de Heere dat we zouden buigen voor dit woord en onze vuile handen omhoog heffen tot God die in de hemel is. Want dit evangelie is aller aanneming waardig. Een mens twijfelt aan Gods zaligheid. Misschien twijfelt u ook. Zou God het wel echt menen? Meent de Heere dat nou echt? Dat hij ook op mij neerziet, ook mij wil behouden? Maar hoe zit het dan met de verborgen raad van God? Hoe zit het dan toch met de uitverkiezing? Gemeente, de uitverkiezing ligt bij God. Ik zei vanmorgen al, dat is niet iets om bang voor te zijn. Door de uitverkiezing worden mensen getrokken. Maar daar hebben wij niet mee te maken. We hebben te maken met dat God tot ons komt. En hij ziet u aan vanavond. In uw huis. In zijn huis. En hij wil dat u het aanneemt. Dit woord. Dan moet het toch beledigend zijn voor God als hij zijn zoon gezonden heeft. En we willen dat niet aannemen. We hebben maar bedenkingen. We zeggen maar. En onderwijl leven we maar door. Het is aller aanneming waardig. Het is aller aanneming waardig en weet u, dat geloof laat zichzelf los. Het geloof, wat doet dat? Het geloof ziet alle gerechtigheid in Christus alleen. Het geloof beleidt het, al ziet hij de diepte er niet van, maar hij beleidt dat er met mij niets is. Het is verkeerd, ik heb gezondigd. Maar met al uw zonden, met al uw twijfels en met al uw vragen en met heen en weer geslingerd te worden en met uw zuchten en vragen om het werk van Gods geest in uw leven, waarvan u meent dat de Heer dat gebed nog niet verhoord heeft. Wat moeten we doen in deze kluwen waar we niet uitkomen? Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. U mag zinken op dat woord. U mag op dat woord pleiten dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken. En ik ben zondaar. En u nodigt mij. U hebt mij verkoren om vanavond hier in uw huis te zijn. U hebt mij verkoren om dat evangelie te horen. En daarom mag ik het niet naast me neerleggen. Daarom moet ik het meenemen naar huis. En moet ik het voor de Heere neerleggen. En moet ik in dat woord Christus zoeken. Want dit woord is betrouwbaar. Het is ook een levende werkelijkheid. Want we letten niet op de werkelijkheid dat de zaligheid alleen maar ligt in Christus. Dat is de werkelijkheid. Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is een samenvatting van heel het heerlijke evangelie. Lucas 19 vers 10 zegt de Heer Jezus, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat is toch een heerlijk evangelie. Dat is toch een blijde woord. Dat zondaren gered moeten worden. Dat door het ingrijpen van God, door de Heer Jezus Christus, dat is licht in onze duisternis. Dat evangelie laat ons zien dat wij zondaren zijn. Dat wij nooit de zaligheid kunnen bereiken. Dat wij nooit de zaligheid kunnen verdienen. Ook niet door ons bidden. Ook niet door ons zoeken. Dan kunnen we het niet verdienen. We kunnen het nooit verdienen. Maar de zaligheid ligt buiten ons in Hem. In Christus Jezus. En dat is het heerlijke, blijvende evangelie. Christus is machtig om te redden. Want hij is de gezalfde van de Vader. Hij is de Christus, gezalfde Messias. Hij is de enige hoge priester, de eeuwige koning, de hoogste profeet, gezalfd om zaligmaker te zijn. Hij redt zondaren. Dit is nu de verborgenheid van de godzaligheid. Die verborgenheid die geopenbaard moet worden. En zo zien we hoe de drie-enige God samenwerkt. De Vader zond zijn Zoon en gaf zijn Zoon. En de Zoon kwam en de Heilige Geest zalfde de Heer Jezus. Hij kwam, terwijl niemand naar hem vroeg, maar hij vroeg naar ons, naar deze wereld. Want er is niemand op aarde die God zoekt. En toen heeft God de mens opgezocht. Hij is gekomen in de gelijkenis van het zondige vlees, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. Opdat zij de zaligheid zouden verkrijgen. Dat ze vrijgesproken zouden worden van zonde en schuld en straf. En daarom dat komen van de Heer Jezus in onze wereld, dat klaagt ons aan. Omdat wij in opstand gekomen zijn tegen God. Wij zijn zondaren. Daarom klaagt zijn komst ons aan. En om zondaren zalig te maken, moest de Heer Jezus alles doen. Het heeft hem alles gekost. Dit is de heerlijke werkelijkheid. Dat er alleen maar zaligheid is in de Heer Jezus Christus. Het is de heerlijke werkelijkheid. Maar het is noodzakelijk. Het is een levende werkelijkheid. Een levende werkelijkheid, dat is het. Want wij hebben die zaligmaker nodig. We hebben die zaligmaker nodig, gemeente. Want wij zijn als stro. U bent zondaar, toch? Ik? We zijn als stro. Tegenover de heiligheid van God. Onze God is een verterend vuur. U weet toch wat er gebeurt als u stro in een kampvuurtje gooit? Dat is weg. Zo zijn wij. Wij hebben die zaligmaker nodig. Dat is niet iets om over te filosoferen. Dat is niet iets om over te praten met elkaar. Dat moet geloofd worden. Dat moet aanbeden worden. We moeten vrijgesproken worden van zonde en schuld en straf. Het is de rauwe werkelijkheid van ons bestaan. En hier zien wij de diepe noodzaak voor u en voor mij om te vluchten. Zoals de doodslager vluchtte naar die vrijstad. En als hij nog buiten die vrijstad was, dan kon hij nog doodgeslagen worden. Hij moest vluchten. Vluchten. Het is niet genoeg om preken te analyseren en predikanten te beoordelen. U en ik, wij moeten behouden worden. Dit is de werkelijkheid dat Jezus Christus gekomen is om zondaren te zoeken en te zalig maken. Kent u uzelf als zondaar voor God? Ga het maar na in uw leven. U zegt, ja, ik ben niet verbroken genoeg. Hebt u Gods wetten gehouden? Hebt u God lief met alles wat u hebt? Bent u altijd op de eer van God gericht? Geen tekorten in de opvoeding? Geen zonden in uw huwelijk? En dan nog die verborgen zonden, waar we met geen mens over praten, die zitten binnenin ons. En dan de zonden waar we niet eens meer aan terugdenken, die zijn we vergeten. Wordt er dan niet tijd om te belijden? Ik ben zondaar. En om deze realiteit onder ogen te zien. Want zondaren kunnen en mogen en moeten behouden worden. Het is niet een optie. Het is noodzaak dat Christus onze volkomen heerlijke zaligmaker moet zijn. En zeg nooit je bent er te jong voor. Of dat u te oud voor bent. U bent zondaar. Dat is de enige kwalificatie. De enige voorwaarde waar u aan u hoeft te voldoen. En dan val dan maar op uw knieën. Want deze Christus wordt ons vandaag gepreekt. Het leven ligt in hem alleen. Hij is het eeuwig waard. En dan kan het best zijn dat u maar met uw verstand bidt. Omdat het hart er niet in mee kan. Ik weet, dominee, moet een voet zakken. Ja, dat is waar. Maar ga dan maar met uw verstand eerst uitspreken en bidden. En voor u het weet, zult u ook met uw hart gaan bidden. Maar zoek de Heere dan maar met uw verstand. Ik ben een zondaar. Ik moet behouden worden. En dat betekent, u moet in mijn leven komen. Alles moet veranderen in mijn leven. Niet alleen dat ik van de schuld af ben en dan maar rustig verder leven, nee. Dan ben ik van u. Bent u mijn koning, mijn profeet, mijn priester. Dan bent u alles voor mij. Dan bent u geïncorporeerd in Christus. Want er is geen andere werkelijkheid, gemeente. Of u bent in Christus, of u blijft ongelovig van verre staan. En dan gaat u eeuwig verloren. Zalig maken betekent alles doen om u te kunnen zaligen. Hij doet alles. Echt waar. Val maar neer voor hem. Hij is een volkomen zalig maker. Hij maakt niet alleen de zaligheid mogelijk en dat wij dat dan moeten maar aangrijpen, toepassen aan onszelf. Nee, hij geeft de zaligheid. Hij maakt zondaren zalig. Hij heeft het bij Paulus gedaan, die een verdrukker was. En Paulus schrijft erover dat hij een verdrukker was van de gemeente. En met andere woorden wil Paulus zeggen, als hij het bij mij gedaan heeft, dan kan hij het ook bij alle anderen doen. Bij alle anderen. Wanneer u nou ziek bent en u weet, er is in Rotterdam een specialist, dan zal ik proberen aan te kloppen. En die man die doet zo goed werk. En die wordt helemaal genezen. En iemand anders in uw omgeving, die heeft diezelfde ziekte, wat doet u dan? Dan zegt u, daar moet je naartoe gaan. Echt, bel hem maar op, daar moet je naartoe gaan. Kijk, dat zegt apostel Paulus hier nou ook. De Heer heeft mij behouden. Hij kan u ook behouden. Zeker. Blijf dan niet van verre staan. Laat het toch echt kerstfeest mogen worden in uw hart. En neem deze woorden mee. En spel het maar uit voor de Heere in het persoonlijk gebed. Maar maak er werk van. Laat het maar niet maar de ene oor ingaan en dan weer uit. En dan gaan we weer verder naar Oudejaarsdag. Gemeente, laat hem even werkzaam zijn. En dan zult u ook tot diepe verwondering geleid worden. Zo was het bij Paulus. Hij kon het niet op. Het is voor hem een eeuwig wonder. Paulus is vol van dankbaarheid. Dat Christus Jezus zondaren zaligt, van welke ik de voornaamste ben. Hij noemt zichzelf de voornaamste der zondaren. Daarmee bedoelt hij de aanvoerder van een troep zondaren. En dat is geen retorische overdrijving, hoor. Het is ook geen schijnheiligheid. Zoals ook wel mensen zijn die wedijveren om de grootste zondaar te heten. Maar dan een stille hoop hebben dat anderen zullen zeggen, het valt nog wel mee met die man. Hij is ootmoedig. Maar zo doet Paulus het niet. Hij zegt het met een snik in zijn stem. Hij vindt het afschuwelijk. En als u ooit mensen tegenkomt die u willen vertellen wat voor slechte mensen zij wel niet geweest zijn en wat zij allemaal niet uitgehaald hebben, nou, dan moet u daar echt niet naar luisteren. Want een kind van God wil niet eens over praten. Die schaamt zich diep voor dat leven dat hij eerst gehad heeft. Hij heeft pijn in zijn hart. En Paulus heeft ook met vrees, heeft er, ja, het staat niet in de Bijbel, ik weet er ook niet hoor. Maar ik kan me voorstellen dat hij daar nachtmerries van gehad heeft. Maar dat lezen we nergens. Maar wat hij wel zegt is, ik heb de gemeente Gods vervolgd en ik heb hen gedwongen te lasteren. Daar wilt u niet bij zijn wanneer dat gebeurt. Hoe Paulus gepijnigd heeft om Jezus Christus te lasteren. Dat was een verschrikking voor hem. Als hij terugziet. Ik, de voornaamste der zondaren. Maar weet u, dat had hij niet eerst zo door. Kijk, de Heere bekeerde hem op de weg naar Damascus. En toen was het ook, hè. Waar pas Saul, wat vervolgt gij mij? En toen dacht Paulus, wat is hier aan de hand? Wie zijt gij, Heer? Ik ben Jezus Christus, die gij vervolgt. En toen stortte de wereld ineen voor Saulus. Maar dat was maar het begin. Dat was niet het dieptepunt, hoor. Al heeft hij steeds toenemende mate last gehad van die zonde die hij gedaan heeft, van de vervolging van de kinderen Gods, en is hem altijd bijgebleven. Toch beschrijft hij hier hoe Gods wet in zijn leven kwam. Je leest het ook in Romeinen, Romeinenbrief. Dat de Heer met zijn geest en met zijn wet doorgaat werken in het leven en hem meer en meer inzicht geeft in zijn eigen verdorven hart. En zo komt hij er ook toe te zeggen, ik ben de voornaamste der zondaren. Dus bij Paulus kunnen we rustig zeggen, twee zaken. Ik heb de gemeente Gods vervolgd en ook werd hij er al meer aan ontdekt. Aan de verdorvenheid in zijn hart en ziel, omdat hij de wet nu niet meer met regeltjes ging bedekken, maar met geestelijke instelling. Hij heeft veel meer inzicht nu in hoe de wet van God gezien moet worden. Vroeger nog een farizeer, hij zag dit niet. Maar toen Gods geest hem te sterk werd, toen kwam hij erachter, die zondige gedachten, hebt u er ook last van? Als u de Heere kent, dan hebt u er inderdaad last van. Die zondige gedachten. En het gaat maar door. Je zou willen stopzetten. Zo zien we hoe verdorven de mens is. En wat gebeurt er dan? Dan dringt Gods wet dieper door in uw hart. Als een tweesnijdend scherp zwaard. En zo begrijpt u het. Wat Paulus van zichzelf zegt. Dat hij de voornaamste der zondaren is. Van zo gaat u uzelf dan ook zien. Omdat u uw eigen hart kent, maar het hart van een ander kent u niet zo. U hebt met uzelf genoeg te stellen, ijdele gedachten, onzondige verlangens, het zoeken van de Heere nog zo slap en zwak. Wat een weerbarstigheid ligt er nog in het hart. Je kunt ervan schrikken. Wat een wereldmanier van denken. Het geloof zo klein, de liefde zo koud. Nou, als je dat beleeft, dan wil je niet meer naar een ander kijken. Dan ben je dankbaar dat in de Bijbel nog staat. Acht de ander uitnemender dan uzelf. Oh ja, zeker. Dat past precies. Want hoe het met mij van binnen is. En dat gaat u nou vooral uitspreken voor de Heere. Niet zozeer voor de mensen, voor de Heere. En tegelijkertijd ziet u meer wie Christus Jezus is om te behouden. U gaat u meer schamen over uzelf. En u gaat u meer verheugen in de Heere. U ziet zijn tedere liefde, zijn onvergelijkbare goedheid. Zo wordt een kind van God klein en afhankelijk. En al begrijpt u Abraham toen hij zei, ik ben slechts stof en as. En dan ziet u dat niemand zo goed is als de Heer. En wanneer Daniël zijn schuld beleidt in Daniël 9, dan valt u Daniël bij. En wanneer Jesaja de Heere zegt en hij zegt, wee mij, ik verga, ik ben een mens van onreine lippen, dan valt u het hem bij. En wanneer je de heilige profeet Jeremia zegt, bekeer mij Heere, zo zal ik bekeerd zijn, dan val je hem bij. Want je ziet zoveel onbekeerlijks in je eigen hart. En toch leidt dit allemaal, gemeente, niet tot wanhoop, maar tot hoop. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En de Heere zegt in zijn woord, gij die geen geld hebt, komt, koopt wijn en melk zonder prijs. Dan wordt het zo groot dat God naar u omzag. Dan krijgt God de hoogste plaats in uw leven. En dan gaat zijn barmhartigheid voor uw leven. En dan ga je op je kamertje voor jezelf, ga je de psalmen nazingen. Ja, dat ga je doen. Psalm 86 vers 2. Wie toch is als gij weldadig. Want je ervaart het zelf. Het is waar. En daarom is deze hele tekst, heeft niets te maken met depressiviteit. Maar het heeft te maken met het zien op die onschatbare waarde van de Heere Jezus Christus. En dat zie je alleen maar wanneer jij naar beneden gaat. En de Heere gaat daarom omhoog. Dan wordt het zo rijk en heerlijk. Kijk, zo wordt het geloof beoefend. Dan leeft u bij de werkelijkheid van uw eigen verloren en arm bestaan. Maar dan leeft u nog meer bij de werkelijkheid van de zaligmakende kracht van Jezus Christus. Ik dank God door Jezus Christus, zegt u met Paulus mee. En dan gaat u meezingen. En dan zingt u het geloofd, zei God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen. Laten we dat zingen, gemeente 31, vers 17. Bidden en danken. O Heere, hoe groot is het goed wat u geeft. Hoe heerlijk zijn uw bemoeienissen met de mensenkinderen. Wat een machtig woord en evangelie, Heere, dat u gekomen bent in deze wereld om naar ons ellendelingen om te zien. En dan niet met wraak en niet uit haat en niet met eerst willen straffen en daarna een keer genadig zijn. Maar u kwam om zondaren zalig te maken. Dank u voor dit kostbaar evangelie. Heere, werk met dit kerstevangelie in onze harten. O, maak ons er werkzaam mee. En trek ons in de binnenkamer. Laten uw volk en kinderen dieper geleid mogen worden. In dat wonder van zalig worden. Dat ze zichzelf maar afschrijven. En u maar toevallen. En dat ze zichzelf niet kunnen laten bestaan voor u. Dat u de grote God bent. Vol genade en zaligheid. En dat u hun enige hoop en houvast wordt. Heere, wil het geloof bewerken. En wil bekering schenken. Want daartoe, Heere Jezus, bent u nu opgevaren en getroond aan de rechterhand van God. Om bekering en vergeving van zonden te schenken. Heere, wil het doen in harten van jongeren, van ouderen. Heere, wij zien op u dat u uw woord wil brengen in het hart. Tot heerlijkheid en lof van uw nooit volprezen naam. Gedenk ons, Heer, in de komende dagen. Breng ons ook samen op oudejaarsavond. En geef dat we in de dagen die er liggen, dat we ook met u en uw woord hartelijk werkzaam zullen zijn. Amen. Zingen wij de lofzang van Simeon, het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.